Welkom bij de Atlantische Blik, een podcast van de Atlantische Commissie over geopolitiek en veiligheidsvraagstukken. Mijn naam is Maarten Muns, eindredacteur van Atlantisch Perspectief. Vandaag is bij mij te gast kapitein-luitenant ter zee Roy de Ruiter, lector bij het instituut Defensieleergangen en universitair hoofddocent aan de faculteit Militaire Wetenschappen. Dag Roy, welkom en goed dat je er bent. Voor het laatste nummer van Atlantisch Perspectief heb jij een bijzonder verhaal voor ons geschreven. We lezen namelijk een dagboekverslag, een fictief dagboekverslag van een zekere luitenant ter zee, Michiel Tromp. En dat speelt in het jaar 2040. Dat is een bijzondere vorm. Het is wel heel leuk om te lezen, dat moet ik je wel absoluut meegeven. Je noemt het useful fiction. Wat is dat precies? Kan je daar iets over vertellen?
Ja, zeker Maarten. Allereerst dank voor de uitnodiging. En leuk dat jullie met dit initiatief om podcast te maken zijn begonnen. Altijd leuk als je een artikel geschreven dat je er nog... dat op een andere manier onder de aandacht kan brengen. Ja, useful fiction, daar bestaat eigenlijk twee woorden. Useful en fictie. En het lastige is, het gaat eigenlijk over de toekomst. En de toekomst is lastig. Hè? De toekomst is onvoorspelbaar. We weten niet wat er morgen gebeurt eigenlijk. En dat is eigenlijk een gegeven. En om dat toch dat voorstelbaar te maken... Want de toekomst is niet voorspelbaar, maar wel voorstelbaar. Maken we eigenlijk gebruik van fictie. Ja. Fictie is een manier eigenlijk om de verbeelding aan het werk te zetten. Er verschijnen natuurlijk honderden rapporten over de toekomst en trends, analyses en dat soort dingen. Maar het lastige is dat dat vaak lastig te doorgronden beleidsstukken zijn of bij spreken PowerPoint reportages of presentaties. Dus het is een manier om dat voorstelbaar te maken. En wat maakt het dan useful? Dat andere kant van dat useful fiction is eigenlijk dat het onderbouwd is. Het zijn onderbouwde gissen over de toekomst. Dus je probeert met bepaalde trendsanalyse en bronnen te onderbouwen dat dit in ieder geval mogelijk zou kunnen zijn. Ja. Het gaat gebeuren of op deze manier of wanneer, dat weten we niet. Ja. Maar we proberen daar in ieder geval het stimuleren om daarover na te denken.
Ja, dus aan de ene kant is het zeg maar toegankelijker maken van eigenlijk vrij complexe analyses, informatie en op een manier dat het ook nog onderbouwd is met trends uit het heden.
Ja, want als je het niet onderbouwt, zeg maar,
ja.
Dan
wordt het science fiction.
Echte academicus zal het last zijn, want je hebt natuurlijk de bronnen zijn verwachtingen eigenlijk meer. Het is niet helemaal onderbouwd zoals een academisch zin, maar anders wordt het inderdaad science fiction. Dan is het gewoon een verhaal wat... Wat je gewoon echt uit de duim zuigt.
Ja,
dat is het zeker niet. Het is wel gebaseerd op bronnen die we... Ja. Ja, een aantal trends die we zien. En dat extrapoleren en dat proberen in verbeelding te brengen.
Ja, ik vond het in ieder geval een ontzettend leuk stuk om te lezen. Het was echt heel toegankelijk en fijn opgeschreven ook. Ja, als je het doorleest. Hè, Michiel Tromp die maakt van alles mee. Hij gaat mee op een schip in het jaar 2040. Maar een vrij complexe missie, wereldwijde missie eigenlijk. Hij maakt zelfs het begin van een oorlog tussen de VS en China mee. Later ook tussen Rusland en de NAVO zelfs. Dat is echt, het waaiert vrij breed uit. Echt een spannend verhaal. Neem ons eens mee in zijn belevenissen.
Ja, dat zou ik doen. En misschien als om enige context te geven. De achterliggende gedachte toen ik het ging schrijven was van... We hebben het vaak over toekomstige ontwikkelingen. In dit geval het maritieme domein. En hoe zou dat er dan uit kunnen zien? En ik heb mezelf, ik heb zelf een marineachtergrond. Dus ik heb proberen te verplaatsen. Van stel dat ik aan boord van het schip zit in 2040. Het jaar maakt niet zo heel veel uit. Hoe zou dat er dan uit kunnen zien? En we zien een aantal trends. Hè. We zien bijvoorbeeld geopolitieke ontwikkelingen. Dus Rusland, China, is er overal toch wat dreiging ontstaan. Dus dat betekent ook dat zo'n schip misschien wel meerdere... conflicten gaat tegenkomen in één reis. En dat is een van de grondgedachten in het verhaal. En je ziet dat Michiel Tromp vertrekt dan uit de haven van Den Helder. Dat is niet anders dan nu. Dan gaat hij in de Middellandse Zee. Je ziet dan in Afrika is het de trend van megasteden. Je ziet daar hele jonge bevolking in Afrika. Dat is een demografische trend die echt wel duidelijk zichtbaar is. Maar jonge bevolking is soms wat meer geneigd om risico te nemen. Misschien ook wel veel armoede. Dat is weer het verhaal. En ja, je kan je voorstellen dat in zo'n omgeving dat zo'n schip dus echt een rol heeft om daar de orde te bewaren.
Ja.
Nou, ondertussen loopt de spanning met Rusland weer op of nog steeds gaande. Dus dan worden ze eigenlijk verplaatst naar het noorden van de Atlantische Oceaan. Om daar echt wat meer naar andere, meer agressieve, meer oorlogsachtige missies te gaan draaien.
En dat is een onderdeel van diezelfde missie?
Nee, dat is eigenlijk een andere missie. Maar dat is typerend voor het maritiem optreden.
Ja, ze gaan ondertussen niet naar huis of ergens.
Nee, want ze worden gewoon geretast, zeg maar. En dan lopen spanningen bijvoorbeeld in de buurt van Noorwegen op. En dan varen ze daar rond. Mm-hmm. En dan heb je, dat wordt ook als hybride conflicten omschreven. Dus de tegenstander, in dit geval Rusland, zorgt eigenlijk dat ze net onder de... onderwerp van we gaan oorlog voeren blijft, maar wel vervelend is. Kabels doorsnijden of Svalbard is dan het scenario waar dan waar nu ook al Russische mensen zitten en waar de spanningen af en toe oplopen. Ja. Dat heb ik doorgetrokken van, nou, stel dat het nou echt oploopt en dat ze dat versterken met zogenaamde groene mannetjes. En het loopt langzaam uit de hand.
Je hebt het over een schip met opvallend sportieve passagiers.
Ja, precies. Ja.
Dus, dat zijn Russen in undercover, zeg maar?
Ja, undercover. Maar ze hebben daar een verdrag dat het eiland dus een gedeeld bezit. Ze mogen daar wetenschappelijk onderzoek doen. Nou, goed, dat soort. Dat kan zomaar, dat gebeurt nu al, dat af en toe de spanningen oplopen. Ze hebben laatst wat een parade gedaan op sneeuwscooters zonder wapens, maar het was toch heel veel Russische vlaggen. Nou, dat is dan zo'n voorbeeld van een trend die zegt, nou, als je dat nou eens verder doordenkt, hoe zou dat eruit kunnen zien? Nou, last van een hybride conflict is, wordt veel over gesproken. Maar het punt is dat het kan heel snel escaleren. Ja. Dat je niet weet wat de intentie van de ander is. En gaat de tegenstander stoppen op een bepaald niveau of gaan ze door? Nou, dat escaleert dan ook. En dan komen ze in oorlog. En dat heb ik ook proberen in het verhaal te vatten. Want hoe is het nou op oorlog, in een oorlogssituatie? Want dat is vaak, maken we gelukkig niet zo vaak mee. Maar hoe zou dat dan betekenen? Dat betekent dat je schepen verliest, dat je slachtoffers krijgt in eigen zijn. Ja. En ondertussen loopt dan de spanning op in die Indische Oceaan.
Ja.
En dan zie je ook, dan ben je ook het dilemma wat er dan is voor Europa. Van als de Amerikanen daar in gevecht komen, wat onze bijdrage dan?
Ja,
nou, goed,
dus in dat verhaal gebeurt echt alles tegelijk, hè, op een gegeven moment.
Ja.
En je zegt ook van de marine moet in de toekomst ook in staat zijn om meerdere conflicten eigenlijk min of meer tegelijk, of in ieder geval kort na elkaar, erop in te springen en erop te handelen. Is dat anders dan nu? Is dat een...
Nee, dat is denk ik niet anders dan nu. Kijk, nou ja, het is misschien verwarrend, maar de Zuidermeester Tromp is net vertrokken, hè, uit de haven van Helm. Die gaat naar de Rode Zee, maar gaat daarna door naar de Indische Oceaan, gaat door naar richting Japan en nog verder. En zal tijdens die reis verschillende, hopelijk gaan ze niet in de oorlog terechtkomen, maar zal verschillende soorten missies gaan doen. Hè. In de Indische Oceaan zullen ze misschien schepen moeten verdedigen tegen Houthi aanvallen. Dat zit er redelijk in de gevechtsrol. Maar als je naar Japan gaat, zit het meer in een diplomatieke rol.
Ja.
En tegelijkertijd ook natuurlijk een diplomatieke rol richting bijvoorbeeld Freedom of Navigation in de Zuid-Chinese Zee. Nou goed, dus je ziet dat veelzijdigheid eigenlijk een inherent kenmerk is van het zeeoptreden.
Mm-hmm.
Maar ik heb dat wel proberen te doen. Oké, hoe zit het dan in 2040? Nou, als je een aantal trends doortrekt. Bijvoorbeeld het Afrika-verhaal. Dat is nu niet zo'n dreiging op zich.
Mm-hmm.
Maar dat zou zomaar kunnen veranderen als je daar steden hebt met 30 miljoen inwoners.
Ja, die
met wel weinig perspectief. Dat meer spanning en criminaliteit geeft.
Precies. Ja.
Smokkel, dat soort dingen.
Ja, maar nee, dat maak je inderdaad heel inzichtelijk. Dat vond ik ontzettend leuk. Want het verhaal is inderdaad wat je zegt, gebaseerd op het extrapoleren eigenlijk van bestaande trends. Dat zijn eigenlijk trends die nu dus al aan de gang zijn, die je nu al ziet.
Ja.
Misschien aardig om de belangrijkste trends die je behandelt even kort vast te bespreken. Dus er zijn een paar dingen. Dus aan de ene kant het feit dat schrijf je ook, dat Europa zich niet afzijdig kan houden in het geval van een groot conflict tussen de VS en China. Het onderscheid tussen verschillende taken. Je noemt ook wat technische, technologische ontwikkelingen. Waarnemerstechniek onder andere, navigatietechnologieën.
Ja, kijk, de aantal woorden is natuurlijk beperkt. Dus je kan er niet te lang op dit. Dus ik moet eerlijk zeggen, het denk ik ook wel een aantal keer van het kort aanstippen van een bepaalde trend. Ik noem bijvoorbeeld quantum computing. Dat is een manier om, dat zou als bijvoorbeeld navigatie zijn we nu. Zeker ver op zee. Hè? Tegenwoordig ook gewoon hier op de straat zijn we natuurlijk gewend aan. Verwend eigenlijk misschien met GPS-navigatie. Hè, satellietnavigatie.
Ja.
Maar we zien ook al heel lang, maar zeker nu in Oekraïne kan je daar heel goed voorbeelden zien, dat het signaal gestoord wordt. Of zelfs misleid wordt, zeg maar. Dat je een verkeerde positie krijgt, wat ook heel verwarrend kan zijn.
Ja.
En met quantum computing, quantum kompassen, zou je heel nauwkeurige navigatie kunnen doen, zonder dat je afhankelijk bent van externe sensoren.
Ja.
En dat heb ik proberen in het verhaal bijvoorbeeld even kort aanstippen. Dat zou dus een oplossing zijn als die satellieten worden gestoord.
Ja,
maar goed, quantum computing wordt al heel lang beloofd.
Ja.
Dus ik heb ook weer dat het nog best wel in de kinderschoenen staat, dus dat je daar aan moet gaan. Ja, een andere trend is natuurlijk is ook wel de relatie met Amerika. Dat is natuurlijk het einde van het verhaal.
Ja.
Dat is een dilemma of een vraagstuk wat misschien nu al speelt. Hè, met de verkiezingen van die Amerikaanse verkiezingen die er aankomen. Maar goed, we hebben het over 2040. Maar we moeten er wel over nadenken en misschien een discussie over hebben. En door dit in zo'n scenario te verwerken, word je eigenlijk gedwongen om daarover na te denken.
Ja.
En wat fijn is ook van zo'n useful fiction over de toekomst, is dat je misschien daar wat vrijer over kan discussiëren dan als je het heel erg in het heden plaatst.
Ja.
Want het is best een politiek gevoelige discussie misschien. Dus dat soort zaken. Wat ik ook wel probeer te doen, sociale media, internet. Dus ik heb ook proberen te leggen, als je aan boord zit, hè, Ja, vroeger schreef je, ik heb nog het begin van mijn vaartijd, zo oud ben ik, heb ik nog brieven naar huis geschreven. Daar werd al heel snel natuurlijk e-mails. Maar tegenwoordig is het zelfs nog makkelijker. Je hebt vaak ook gewoon, kan je bij spreken WhatsAppen vanaf een schip.
Ja.
Als de situatie toelaat. Maar er zit ook een risico aan vast. En dat heb ik proberen in het verhaal ook te doen. En ook dat, wat ook lastig maakt, en dat soort trends zie je bijvoorbeeld ook in Oekraïne al, dat het thuisfront niet per se meer veilig is, omdat je kan gehackt worden, de sociale media kan mensen zien, en ook sympathisanten van een bepaald regime of bepaalde actie. Ja. Dus dat zie je dus echt terug.
Ja, je beschrijft hoe iemand een appje als een zwangere vriendin stuurt of zo, en dat wordt onderschept door de Russen, en vervolgens krijgt zij een
steen door de ruiten.
Een steen door de ruiten, ja.
Ja, ja. En dat, ik kan me voorstellen dat je in die tijd, dat misschien nog wel veel verder is, en nog kwetsbaarder is. Dus dat,
En nog even, wat je ook leuk wat over dat, op een gegeven moment komt Michiel de Ruiter, of hoe heet die, Michiel Tromp, die raakt verzeild in een aanval door een Russisch schip, Svalbard, inderdaad. En volgens mij op een gegeven moment schrijf je van, het is op het karakter van oorlogsvoering op zee is veranderd van een spel waar je eigenlijk niet weet waar de vijandige eenheden zijn, tot een situatie waar je eigenlijk altijd weet waar door die verbeterde navigatiemethode.
Wat sowieso grappig is, al die trendrapporten die zijn super nuttig en scenario's. Maar vaak het scenario als het echt oorlog is, dan stopt het vaak. Dus ik heb bewust ook het gevecht in het verhaal willen betrekken.
Ja.
En dat willen koppelen aan de trends. En een van de belangrijke trends in het maritieme domein is dat we te maken hebben met veel betere zichtbaarheid. Door allerlei soorten sensoren, door veel meer satellieten die in de ruimte zijn. En kijk, vroeger op volle zee, hè, dus je zeg maar over de horizon vaarde, was je uit zicht. Dan was het nog steeds wel gevaarlijk, maar het spel was eigenlijk, je moet elkaar zien te vinden.
Ja, precies.
En wie elkaar het eerst vindt, die heeft vaak in het voordeel en kan een slag toebrengen. Niet altijd zo, maar dat was over het algemeen wel zo. En er was ook een veel dichtere scheiding tussen land en zee. Met veel meer zichtbaarheid is het steeds lastiger om jezelf te verstoppen. Want mensen weten je eerder, kunnen je eerder detecteren.
Mm-hmm.
En dat in combinatie met wapens die veel sneller en veel verder kunnen vliegen. We noemen het ook wel hypersonenwapens als voorbeeld. Maar ook
sneller
drones.
Dat geluid,
en die gaan echt 6 keer de geluidssnelheid. Of soms nog wel sneller. Dus dat betekent dus dat je op zee veel kwetsbaarder bent. En dat heb ik wel in het verhaal willen laten zien. En dat het ook super snel gaat.
Ja,
en dan is het gebeurd. En dat is denk ik wel kenmerkend voor het gevecht op zee. Soms heel lang gebeurt er niks. En als het één keer gebeurt, is het heel heftig. En dan is het rustig. En,
je omschrijft een situatie waar, geloof ik, in een kwartier tijd vliegtuigschip en nog 3 kruisers naar de bodem gejaagd zijn. En zonder dat daar echt een adequate reactie op kon komen. Omdat het te snel ging.
Ja,
ja
en wat doet... Goed, dat is heel lastig voorspellen. Ik heb dat gelukkig nooit meegemaakt. De laatste echte zeeslag was de Falklandoorlog.
Hmm.
We hebben er heel lang ook niet mee te maken gehad. Dus,
1982?
Maar zoiets. Daar zie je ook dat we daar dus misschien ook heel lang niet over na hoeven denken. En dat we toch langzaam over na moeten denken. Wat doet het bijvoorbeeld ook met zo'n bemanning? Hè? Dus dat heb ik weer in het verhaal om het ook natuurlijk persoonlijker te maken. Van zit je aan boord van het schip en je ziet het schip naast je zinken. Dus dat is best wel heftig. En dat zijn vaak mensen die je kent en alles. Dus, dat heb ik weer wel om het... Ook om duidelijk te maken dat als we in zo'n situatie komen, dat het dus betekent dat je ook waarschijnlijk schepen gaat kwijtraken, hoeveel dat ook is. Hmm. Dus dat je daar ook over na moet denken over over vraagstukken over hoe de vloot in de toekomst eruit ziet en dat soort dingen.
Precies. De techniek kan zich nog zo ontwikkelen, maar dat zullen we toch blijven zien, denk ik.
Nou, om er nog even op stil te staan, dus als je dus ziet dat je makkelijker te detecteren bent en makkelijker aan te vallen bent, dan kan je bijvoorbeeld voorstellen dat je misschien wat meer doelen moet aanbieden.
Ja.
Dus je op zee is stoppen echt lastig. Je kan niet achter een boom gaan staan, maar die zijn er niet. Misschien een boorplatform of een windmolen, maar volle zee is dat wat lastiger. Maar je kan bijvoorbeeld meer doelen aanbieden. Dus bijvoorbeeld dispersed heet dat dan. Optreden meer verspreid, optreden met meerdere kleinere eenheden bijvoorbeeld. Nou, dat is, en dat, ik zeg niet dat de oplossing is, maar dat is zo'n verhaal als dit, useful fiction.
Ja.
Is ook bedoeld om daar het nadenken over te stimuleren, zeg maar.
Ja, het gaat natuurlijk om het nadenken over de toekomst.
Ja.
Hè? Dus
voor besluitvorming in het heden.
En dat verhaal, jouw verhaal is gebaseerd op een boek, schrijf je. Het boek Ghost Fleet.
Ja, ik heb hem meegenomen. Nou, dat is voor de kijkers niet te zien, maar het Ghost Fleet van Peter Singer en August Cole. Ja, Singer was een journalist van de Wall Street Journal. En Cole was een strategist. Ja, ze doen nu alleen maar dit soort werk. Maar zij zijn hier eigenlijk mee begonnen. En, of tenminste, ja. Zij hebben het boek geschreven. Eigenlijk met hetzelfde vraagstuk van... we zien allemaal trends. We zien vooral Amerikaans perspectief. Hè? Mm-hmm. We zien de spanning met China oplopen, met Rusland. En hoe zou dan een oorlog in de Indische Oceaan er dan uitzien? En ze bouwen het eigenlijk in dezelfde manier op. Ze volgen, ze hebben natuurlijk een boek, dus ze hebben meer tijd en woorden. Maar ze volgen eigenlijk een aantal personen die verschillende dingen meemaken. En aan de hand van die verhaallijntjes laten ze zien hoe die oorlog dan uit kan komen te zien. Dus, maar het is niet zo dat zij daar de eerste waren, hoor. Het is een lange traditie. Nee, en het begint misschien al bij waarzegsters tot Tom Clancy, die eind jaren van de Koude Oorlog. Ja. Eigenlijk ook een heel bekend boek, Red Sun Rising, vertelt over hoe die oorlog eruit ziet. Ja.
Maar toch voor het succes, dat is een invloedrijk boek geweest, hè? Dat schrijf je ook.
Ja, want eigenlijk Tom Clancy is denk ik bij veel mensen wel bekend. Die heeft dat in eind jaren 80, begin jaren 90 veel gedaan. Ja. En daar is het niet zoveel over verschenen. En ze hebben dat eigenlijk in die traditie weer opgepakt. En dat heeft enorme impact gehad in de Amerikanen, omdat ze in dat boek ook lieten zien, en daar komt dat useful fiction weer aan te pas, is dat ze een aantal trend extrapoleren. En dus dat ze dus... een heel concreet voorbeeld vond ik wel dat ze had het over bijvoorbeeld een complex wapensysteem als een F-35, maar dat geldt denk ik voor alle complexe wapensystemen, heb je natuurlijk sub contractor, moet ook betaalbaar blijven, en die kan wel eens uit China komen. Wat ze dan zeggen, dat in theorie is dat in ieder geval mogelijk, dat is dan ook dat het onderbouwd is, dat daar bijvoorbeeld een zendertje in zit die dan een homingsignaal afgeeft. Nou, dat gebeurt dus ook, die F-35 gesteld, maar uiteindelijk wordt er dat homingsignaal wat opgegeven. Nou, en dat was een voorbeeld wat de Amerikanen erg van schrokken, van, ook omdat het onderbouwd was, van, ze konden ook niet zeggen, ja, het is science fiction of het is maar verzonnen. Dus dat zijn een aantal voorbeelden waar mensen echt aan het denken zijn gezet over, we moeten hierover nadenken. En het heeft enorme impact gehad, US Marine Corps heeft gebruikt, zelfs vraag gesteld in congres.
Echt tot hoog niveau ook.
Ja, dus dat is echt een invloedrijk boek geweest. Het was voor mij ook een inspiratiebron.
Alleen, dus dat boek heet Ghost Fleet, jouw artikel heet Ghost Fleet Europe. Je hebt het eigenlijk hun verhaal of hun idee uitgebreid naar, je zegt al, de Amerikaanse auteurs.
Ja.
Jij noemt het Ghost Fleet Europe, heeft dat toch een specifieke...
Nou, het is een beetje eerbetoon dat ik gebruik maak van hun het werk wat zij gedaan hebben. En wat zij in hun boek niet doen, en dat is heel begrijpelijk, want elk boek moet zich natuurlijk op een bepaalde manier afbakenen, is dat zij... Ze zeggen niks over wat in Europa gebeurt. Maar Europa is natuurlijk op een manier toch een belangrijk speler.
Ja.
Ook de relatie van Rusland, die moet toch rekening houden met Europa, dat soort dingen. Dus ik heb dat proberen naar Europa te verplaatsen. En eigenlijk dat in hun boek was, nogmaals begrijpelijk, heb ik proberen in te vullen. Want wat betekent als dit scenario waar wordt? Mm-hmm. Hè, dus het wordt ook niet waar, want de toekomst is onvoorspelbaar. Maar stel dat het zoiets zou gebeuren, wat zou dat dan voor Nederland betekenen? Of de NAVO? Europese deel of EU. Nou, dat heb ik in het verhaal proberen te werken. En zeker het laatste deel waar dan opeens discussie komt. En kom je ons helpen of niet?
Ja.
Nou, dat is een vraagstuk waar geen makkelijk antwoord is. Maar dat heb ik proberen in het verhaal wel neer te zetten.
Ja, omdat in jouw verhaal raakt dus de de Nederlandse vloot, of de NAVO-vloot, natuurlijk ook direct betrokken op basis van artikel 5, denk ik.
Ja.
Dus, de VS en China dus in conflict raken in de Stille Oceaan.
Ja.
En dat is natuurlijk dat is ook wel iets waar we rekening mee zouden moeten houden, lijkt mij. Hè? Is dat ook waar, om nog maar even iets, die trend van Europa door te trekken, is dat iets waar, denk je dat Europa afzijdig kan blijven in het geval van zo'n conflict tussen de VS en China?
Nou, er zitten twee kanten aan het verhaal. Ik denk dat als je een bondgenootschap hebt, help je elkaar. Dus ik persoonlijk denk dat het lastig zal zijn om te zeggen, nou, wij doen het Europese deel, jullie doen het, zeg maar het Amerikaanse deel en succes en wij doen het hier. Ik denk dat het heeft iets met het delen van de last en de verantwoordelijkheid te maken.
Ja, dus burden sharing.
Burden sharing is daar het mooie woord voor en dat zal denk ik de samenwerking onder spanning zetten, al is het alleen maar omdat misschien in Amerika bijvoorbeeld mensen best wel kritisch zijn af en toe naar wat Europa doet. En als ze dan ook dan zegt, nou ja, We geven jullie de vrije ruimte, maar wij doen het hier. Dan kan dat misschien onder druk zetten. Aan de andere kant zijn de Europese capaciteiten beperkt. En is er ook zeker een afstandsprobleem. Dus het is ook een kwestie van prioriteitsstelling. Dus dat is voor Europa een lastig vraagstuk. Dus aan de ene kant wil je bondgenoot ten dienste zijn, op wat voor manier dan ook. En zeker als hij om hulp vraagt. Aan de andere kant, en we moeten niet vergeten dat de Chinezen enorm kwantitatief, in ieder geval kwantitatief voordeel hebben. En kwalitatief komt het ook steeds in de buurt. Dus de kans best aanwezig dat ze om hulp zullen vragen.
Ja.
Dan kan je eigenlijk geen nee zeggen. Hoe ga je daar dan mee om? En dat is, en terwijl je eigen grondgebied, lees Europa, niet wil verwaarlozen. Dus dat zal een lastig spel zijn. Maar dat betekent dat je erover na moet denken. En kijk, je kan wachten tot het moment komt. Of je kan daar misschien, en useful fiction is dan een manier om dat denken te stimuleren. om daar vast over na te denken. Misschien een aantal scenario's uit te werken van als dit of dat met de Amerikanen over te hebben. Of wat voor hulp verwacht je dan nodig te hebben? Misschien kan je zeggen, nou ja, misschien moeten we daar dan of extra in investeren. Of die spelen we een beetje vrij. Nou ja, dat soort dingen.
Precies.
Dus dan denk je, dan zijn we al bezig met dat denkproces.
Ja, nee, dat helpt natuurlijk. Ja, je hebt dat nu voor de marine dan in ieder geval op een rijtje mooi opgeschreven. Nou, ik kan me voorstellen dat het voor de luchtmacht en de landmacht ook nuttige tools zijn. Hè?
Absoluut. En sowieso denk ik dat als je naar de toekomst kijkt, in dit verhaal was ook een themanummer maritiem optreden.
Ja.
En het zit trouwens wel een beetje verborgen in die wapens die de schepen op zee kunnen raken. Vele komen die van land af. Dus je ziet dat we hebben het vaak over multidomein optreden. Hè, dat heeft ook een bepaalde buzzword, hype-achtig iets. Ja. Maar het is ontegenzeggelijk waar dat de domeinen in elkaar vloeien, dat die grenzen vervagen. Dus wat op land gebeurt, heeft invloed op zee. En andersom zie je ook bijvoorbeeld in Oekraïne dat heel veel wapens vanaf zee landdoelen raken. Omdat het gewoon opeens naar een andere hoek komt dan ze verwachten, dat soort dingen.
Ja.
Dus wat hier gebeurt op zee, heeft een directe relatie met op land en in de lucht gebeurt. Dus dat is...
Ja, ik kan dat niet eigenlijk...
Je zou het verhaal misschien moeten uitbreiden. Wat is eigenlijk Singer en Cole doen, is dat ze verschillende verhaallijnen doen. Ze doen een vliegende kant, ze doen een special forces kant, een marine kant.
Ja, ja, ja.
Dus daarmee brengen ze dat bij elkaar in één verhaal, zeg. Dus daar ontbrak de ruimte voor.
Ja, het is bijna jammer dat het gewerkt was.
Ja.
Nou, in ieder geval hartstikke bedankt dat je het verhaal nog eens wat extra wilde toelichten in onze eerste podcast van Atlantis Perspectief. Het artikel van Rode Ruiter is te lezen in het voorlaatste nummer van Atlantis Perspectief, Slagkracht op Zee. Laatste nummer van 2023 was dat. Het staat natuurlijk ook online op onze website www.atlantischecommissie.nl. Veel dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dankjewel, Roy.